afgelegen plaats, het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei, ze hoeven niet weg, geef jullie hun maar te eten. En ze antwoordden hem, we hebben hier niets, alleen 5 broden en 2 vissen. Hij zei, breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen. Hij keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. En iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en ze moesten alvast vooruit naar de overkant. Hij zou ook komen, nadat hij de mensen had weggestuurd. En toen hij hen had weggestuurd, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadia van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. En tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. En toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze schreeuwden een spook en ze schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. En Petrus stapte uit de boot en hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen voelde hij hoe sterk de wind was. En hij werd bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit, greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en ze zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Genezaret. De mensen daar herkenden hem en ze maakten zijn komst overal in de omgeving bekend en men bracht allen die ziek waren bij hem. En die smeekte hem alleen maar de zoon van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen en was volkomen gezond. Toen ik deze week dit verhaal las, en ik las het eigenlijk in mijn eigen stille tijd, ik werd getriggerd omdat het over opstanding ging, toen dacht ik wel, waarom staat het in de Bijbel, het verhaal van Johannes de Doper, dat hij overleden is? Ja, natuurlijk deels om te vertellen dat is gebeurd, maar is er nog meer? En toen ging ik verder kijken en toen zag ik dat in Matthäus, Marcus en Lucas dit verhaal ook volgt, dat daarna het verhaal volgt van die 5000 mensen die te eten krijgen. En daarna het verhaal van Jezus die over het water loopt. Dat lees je niet bij Lucas, maar dan weer wel bij Johannes. En ik dacht, zou er soms een verband zitten tussen alles wat daar gebeurt? En toen zag ik staan dat Jezus medelijden had met die mensen die bij hem kwamen. En daar vond ik wel een sleutel. Jezus had medelijden omdat er veel mensen ziek waren. Maar zou het ook niet zo zijn dat die mensen ontzettend ontdaan waren over wat er met Johannes de Doper was gebeurd? En ik wil eigenlijk vanavond dit tweede gedeelte vertellen met in het achterhoofd wat er met Johannes de Doper is gebeurd. Dus eerst vertel ik wat over Johannes de Doper en dan lopen we daarna in grote stappen door het tweede gedeelte van het hoofdstuk heen. En er valt veel meer te zeggen over het hoofdstuk, maar gewoon eens even in grote stappen. Dus eerst de dood van Johannes en daarna wat er daarna gebeurt. Nou, misschien is het goed om te beginnen met na te denken wie Johannes was. En wat hij nou eigenlijk zei. Wat was dat nou voor een man? Nou, misschien zouden we in onze tijd zeggen dat Johannes een revolutionair was. Hij zei, laat je dopen tot vergeving van zonde. Nou, dan denk ik misschien, is dat nou revolutionair? Wat moest een Jood doen als hij had gezondigd? Waar moest een Jood naartoe als hij onrein was? Dan moest hij naar de tempel toe. Dan moest hij zich laten reinigen door de priesters en hij moest offers brengen. Daar kon hij zich laten verzoenen. Hij kon zich rein laten verklaren. Nu zegt Johannes de Doper, kom bij mij en laat je dopen tot vergeving van zonde. Oké. Johannes de Doper zegt, je hoeft niet meer naar Jeruzalem, je kunt ook bij mij zijn. Nou, dan leg je volgens mij op zijn minst een bommetje onder die tempel. En hadden ze in die tijd hadden ze geen bommen, dus je zou het ook kunnen zeggen, iemand anders zei dat later, die zei van, joh, als je genoeg geloof hebt, zeg maar tot die berg, val in de zee en het gebeurt. En dat zei hij toen hij uitzicht had op die tempelberg. Nou, het is niet gek dat de priesters uit Jeruzalem naar Johannes de Doper komen, kijken en vragen met wat voor gezag hij dat nou allemaal doet. Het lijkt me nogal uitspraak met ontploffingsgevaar. En Johannes de Doper die zei nog meer. Hij zei ook, het koninkrijk van God is nabij. En dat had te maken met Jesaja 40 en wat erin volgt. Nou, dat was ook wel revolutionair. Want Johannes de Doper verkondigde de komst van het koninkrijk in deze wereld. Er waren in die tijd van Johannes de Doper ook wel mensen die een koninkrijk verkondigden buiten de wereld. De Essenen, die trokken zich lekker terug uit de wereld. Die gingen daar in de buurt van de Dode Zee in een hokje zitten met z'n allen. Nou, dat is, ja, daar wordt de wereld niet echt heel anders van. Maar Johannes de Doper, die zei tot de mensen, tot heel Israël, hey, moet je bekeren. Je moet je leven veranderen. Dat had impact op heel Israël. En, hij zei, de komst van het koninkrijk. Het koninkrijk komt. Nou, daarmee ging hij in rechtstreeks confrontatie met die andere koningen van die tijd. Want als God koning wordt, ja, nou, dan moet Herodes een ander baantje gaan zoeken. Toch? Die Herodes. Ik bedoel, die komt dan toch een aanmerking voor ontslag en niet functioneel leeftijdsontslag. En hij zei ook nog, jij hebt de vrouw van een ander. Dus hij ging rechtstreeks tegen de heersers van die tijd in. Dus Johannes confronteerde de priesters met zijn doop. Dat draaide de boel om. Hij confronteerde de mensen met hun zonde. En hij confronteerde de leiders van die tijd met God als koning. Nou, dat zit allemaal opgesloten in dat ene zinnetje. Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. En het hele volk liep uit naar Johannes. En ze dachten en ze hoopten, nu gaat het gebeuren. Ja, en nu? Ja, nu is Johannes dood. Hij is vermoord door het toedoen van een meisje van 12 jaar. Ja, waar is dan de verwachting van het koninkrijk? Ik bedoel, als een meisje van 12 jaar, als een stel drinkenbroers, blijkbaar degene die dat koninkrijk vertelt, de bode, de grootste profeet volgens Jezus, als die door het toedoen van zo'n meisje vermoord kan worden. Hoe waar is dan de verwachting van Johannes? Ligt er dan echt een bom onder de tempeldienst? Moeten we ons dan echt bekeren? Stel je een voetbalwedstrijd voor tussen twee elftallen. En het ene elftal is echt superieur aan het andere elftal. Maar je hebt ergens hoop op dat andere elftal dat er toch iets gaat gebeuren. Er zit een belofte in. En op een gegeven moment, ja, Johannes de Doper die krijgt de bal. Speelt helemaal dwars en is diep op dat andere elftal. De andere helft aangekomen en je vermoedt dat hij die andere speler gaat aanspelen, een voorzet gaat geven Jezus en die gaat scoren. Dat is de verwachting. En dan wordt Johannes de Doper genadeloos onderuit gehaald, met twee benen, staat nooit meer op en er wordt niet gefloten. Ja, wat ga je dan denken over die wedstrijd? Wat staat die ander te wachten die daar nog staat op de vijandelijke helft? Jezus zei het zelf, dat koninkrijk van God is nabij. Nou, dat koninkrijk was net onthoofd. Jezus trekt zich terug. Misschien deed hij het wel, omdat hij ook zijn eigen leven moest redden. Misschien wel. Per keer waarschuwde de fariseeën Jezus ook van, hey, Herodes zit achter je aan. Maar doordat Jezus zich terugtrekt, gebeuren er wel bijzondere dingen. De mensen die volgen Jezus. Misschien zijn ze op zoek naar een verklaring van wat er gebeurd is. Misschien zijn ze op zoek naar hoop. Misschien willen ze jou wel horen dat het allemaal niet waar is. Of misschien, ja, ze willen begrijpen, was het nou allemaal wishful thinking van Johannes of niet? Is de tijd van Gods genade dan toch nog niet aangebroken? Moeten we nog langer zuchten onder onze zonde, onder de willekeur, onder onze eigen zonde, die van onze voorouders of niet? En daar zitten ze dan, Jezus, en hij vertelt over het koninkrijk en ze zijn op een eenzame plaats. Buiten de macht van Herodes en misschien ook wel buiten het beloofde land. Dat was ooit eerder gebeurd onder Mozes. Mozes had ook beloofd dat ze naar een nieuw land zouden gaan. En dan zijn ze op een gegeven moment in de woestijn. Op een eenzame plaats. En God had ook beloofd, dat is voor jullie, mijn koninkrijk komt. En onderweg gaf de Heer hen toen te eten. Toen ze honger hadden. te eten en te drinken. En nu zitten daar 5000 man op een eenzame plaats, buiten het beloofde land. En ze zitten bij iemand die zegt, wij gaan op weg naar dat land. Dat koninkrijk van God komt, dat tijd van herstel komt. En dan gaat diegene die gaat te eten geven. Nou, hoe dik moet de streef van Jezus zijn onder zijn boodschap? Toen hij die mensen te eten gaf op die eenzame plek, op weg naar. Daarna stuurt Jezus die leerlingen weg in die boot en dan de mensen, dan blijft hij alleen achter. En dan volgt de tweede streep. Want aan het eind van de nacht loopt Jezus over het water, bijna zijn leerlingen voorbij, hij loopt over het water. En ik las het en ik dacht, ja, wat dacht ik? Ik dacht, wie loopt er over het water? Ja, het gaat niet even over de reactie van de leerling. Wie, dat moet God zijn. God loopt toch ook over het water? Ik weet zeker, dacht ik, dat staat ergens in het Oude Testament, dat God over het water loopt. En ik keek in mijn Bijbeltje, en jawel ook, Psalm 77 vers 20. Nou, u mag ermee opzoeken, want ik citeer er nog een stukje uit, Psalm 77 vers 20. Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad. Het gaat over God. En het is bijna te mooi om waar te wijzen, want als je die psalm dan even bekijkt, waar gaat die psalm over? Die psalm gaat over God die mensen bevrijdt, over God die wonderen doet. Die psalm gaat over de uittocht. Sterker nog, het is een psalm, we hebben hem net gezongen, die verlangt naar een nieuwe uittocht. Het lijkt wel alsof die psalm, ja, die mensen op de lippen zou hebben kunnen gelegen toen Johannes de Doper, ja, gedood was. Van, komt die nieuwe uittocht, komt Gods verlossing dan nou echt nooit? Zou de Heer, vers 8, zou de Heer voor eeuwig verstoten? Zou hij niet langer lief hebben? Is zijn trouw voorgoed verdwenen? Zijn woord voor eens en altijd verstomd? Vergeet God genadig te zijn? Verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? En ik zeg, ik weet wel wat mij kwelt. De hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. Door de zee liep u weg. En Jezus loopt over het water. En voor de tweede keer onderstreept Jezus dan, maar Gods Koninkrijk komt, ondanks wat er gebeurt, Gods Koninkrijk komt. God voedde zijn volk op weg naar het Koninkrijk en naar het beloofde land. Ik voed jullie ook op weg. Het Koninkrijk komt. Gods weg liep door de zee. Ik wandel ook over het water. Ik ook. Ik ben het. He, wanneer ze het niet weten, dan zegt Jezus, ik ben het. Nou, die woorden snapten ze heel goed. Want zo had God zichzelf geopenbaard bij Exodus. En Petrus die vraagt, oh, laat mij dan ook alsjeblieft over het water lopen. Ik wil zo graag. Als u het zegt dat het kan, dan kan het. En Jezus zegt, kom maar. Kom maar bij mij. En dan gaat Petrus wandelen. Maar zelfs dan kun je twijfelen als je dat meemaakt. Want ja, hoe moeilijk kan het zijn om te vertrouwen als het koninkrijk blijkbaar zo anders is dan je verwacht? Hoe ziet het er dan uit? En toch, het koninkrijk komt. Jezus loopt over het water en hij nodigt de ander uit om er overheen te lopen. Hij moet wel Gods zoon zijn als ze in de boot zijn. Zeggen de leerlingen, hij moet wel Gods zoon zijn. Nou, daarmee bedoelen ze niet, u bent de tweede persoon van de drie eenheid. U bent het vlees geworden woord. De incarnatie van de Zoon van God, dat is allemaal waar, maar dat komt later. Maar ze bedoelen, onze hoop is toch niet te vergeefs. U bent diegene van Psalm 2, u bent Gods Zoon. En dan, aan de overkant, herkennen de mensen hem. En ze brengen hun zieken bij hem en hij geneest iedereen, alle die bij hem komen. Dat is een vreemd koninkrijk, het lijkt onthoofd. Maar aan het einde is dat koninkrijk niet te stuiten. Mensen uit heel het gebied van Herodes worden naar hem toegebracht. En Jezus geneest iedereen. Hij geneest er midden op Gods aarde. Maar waar nu nog een ander is. En hij geneest allen. Komt Gods koninkrijk? Of komt het niet? En dan tot slot. Het hoofdstuk, hè, dat begint met zo'n gek zinnetje. In die tijd hoorde ook Herodes de tetrarch over Jezus vertellen. En hij dacht, dat moet Johannes de Doper zijn. Hij is opgestaan uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Dat is een gek zinnetje, alleen al om die eerste woorden, in die tijd. Want in welke tijd is dat dan? Je komt een beetje in de knoop, want in die tijd, dat is de tijd dat Herodes dus Johannes al heeft doodgemaakt, want hij denkt dat hij is opgestaan uit de dood. Maar Matthäus vertelt dat Jezus als gevolg van die moord, die menigte gaat voeden, over het water gaat wandelen en iedereen geneest. Dus in welke tijd hoort Herodes dat nou? Wat deed Jezus toen? Zou het heel gek zijn om te denken dat in die tijd dat Herodes het hoort, dat dat de tijd is dat Jezus iedereen genas? Want anders kom je misschien een beetje in de knoop. Het is een opvallend zinnetje. Want het vertelt over opstanding. Het getuigde van dat mensen in die tijd dus geloofden in de opstanding. Zelfs Herodes, al is misschien een beetje bijgeloof. Het getuigt er ook van dat mensen geloofden dat als je opstond uit de doden, dat er dan iets bijzonders met je gebeurt. Johannes de Doper deed geen wonderen, dat weten we. Maar Herodes denkt dat als Johannes de Doper is opgestaan uit de doden, dat hij het dan misschien wel zou kunnen. Maar dat zijn nog maar interessante kanttekeningetjes, het gaat dieper. In die tijd hoorde Herodes dat. Ik vond een stukje uit een toneelstuk waarin Herodes ook figureert. En dat geeft aan, denk ik, wat voor power erin zit. Dat toneelstuk dat gaat als volgt. Herodes begint met de eerste vraag. Herodes vraagt, wekt hij doden op? En dan zegt iemand anders, ja sire, hij wekt doden op. Herodes zegt, ik wil niet dat hij dat doet. Ik verbied hem om dat te doen. Ik sta niemand toe om doden op te wekken. Deze man moet worden opgespoord en moet worden verteld dat ik niemand toesta om doden op te wekken. Waar is hij eigenlijk? Nou, hij is overal en nergens, sire, maar hij is moeilijk te vinden. Johannes de Doper is de bode van het nieuwe koninkrijk. Hij wordt vermoord door een koning van het oude koninkrijk. En die koning ontdekt daarna dat er misschien wel zoiets is als opstanding. Nou ja, wat kun je dan als koning nog gaan doen? Als de bodes van het nieuwe koninkrijk gewoon weer opstaan uit de dood. Nou, de wanhoop die je hoort in dat toneelstuk bij Herodes. En de onmacht, want wat dan? Als de doden gaan opstaan. Nou, die wanhoop zou bij ons juist hoop moeten zijn. En euforie, blijdschap. Wat kan ons scheiden van de liefde van de Heer als de doden opstaan? Pas nadat Herodes Johannes de Doper heeft gedood, komt hij met de gedachte dat Johannes misschien wel is opgestaan. Maar Matthäus draait de volgorde om, hè? Die legt Herodes die woorden in de mond en pas daarna gaat hij vertellen over de dood van Herodes. Hij plaatst die angst aan het begin van zijn verhaal. Nou, we weten dat Herodes ernaast zat met zijn vermoeden. Johannes de Doper is niet opgestaan. Maar met zijn vermoeden van opstanding, daarmee zat hij raak. Jezus is opgestaan. Jezus is echt opgestaan en niet als geest, hè, zoals die leerlingen vermoeden dat er een geest over... Nee, Jezus is echt opgestaan. En zo is Herodes' angst, dat is onze blijdschap. Herodes' wanhoop, dat is onze hoop. De dag komt dus echt, hè, dat Jezus allen geneest. Iedereen die bij hem komt. Iedereen die tot hem komt. Nou, dat zit volgens mij opgesloten in dit verhaal. En er is nog veel meer over te vertellen. Maar zo hoort hoofdstuk 1 bij elkaar. Het begint met de angst van de opstanding en het eindigt met de blijdschap. Ja, inderdaad. Iedereen die bij hem kwam, werd genezen en was volkomen gezond. Amen.